De kerkraad maakt u bekend dat volgende week zondag 's morgens dominee A.C. Uitslag en 's avonds dominee H.H. de Haan zal voorgaan. Collecten vandaag, 1 collecte bestemd voor de diaconie. Volgende week zondag de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa, met name voor hulp aan de zigeuner met het IOARA. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het 4e vers van de 69e psalm. Mijn broederen, ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. En wat er verder volgt uit het 4e vers van de 69e psalm. Thank you. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zullen zingen het 10e vers van Psalm 119. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En wat er verder volgt uit het 10e vers van de 119e psalm, na voorlezing van de wet des Heeren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het eerste boek van Mozes, het 37e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. We noemden u Genesis 37, vanaf het eerste tot en met het 11e vers. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmacht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
en Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Kanaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijns vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veelvervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom die hij zijn broeders vertelde. Dies haten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen: hoort toch deze droom die ik gedroomd heb. En zie, wij waren schoven bindende in het midden des velds. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En zie, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem: zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem nog te meer, om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broeders. En hij zeide: zie, ik heb nog een droom gedroomd en zie, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem: wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem. Doch zijn vader bewaarde deze zaak. De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel het tweede gedeelte van het tweede vers, het eerste gedeelte van het derde vers en het eerste gedeelte van het 11e vers. Genesis 37, vers 2b, 3a en 11a. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Zijn broeders dan benijden hem. In onze voorbeden willen we opdragen, Willemijn Vilerius, de toestand is heel ernstig, en dankzegging doen voor broeder en zuster van Leeuwen uit Hellevoetsluis, die mochten gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, geef ons oog voor uw goedheid. Uw goedheid is immers hemelhoog. Maar als u ons oog daar niet voor opent, leven we eraan voorbij. Is er geen verwondering in het hart? Is er geen zien van alles wat u geeft? Wij mogen nog in dit leven zijn. Dat is uw goedheid op zich al. Want elke dag worden er toch mensenkinderen weggenomen uit dit leven die voor u rekenschap moeten afleggen. Wij mogen nog in het heden der genade zijn. U geeft ons in die mate kracht en gezondheid dat we hier bijeen mogen en kunnen komen. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn er die graag naar de kerk zouden willen gaan, maar verhinderd zijn, omdat ze oud geworden zijn, omdat er allerlei gebreken naar voren komen bij het voortschrijden van de jaren. We dragen hen aan u op. U weet wie dat zijn uit het midden van deze gemeente, die nu of later met ons meeluisteren. Bearbeid hun harten aan de avond van het leven voor het eerst of al meer. Voor u is toch niets te wonderlijk. Wil werken waar nog geen genade verheerlijkt is. En waar u genade hebt verheerlijkt, hou dan uw eigen werk in stand. U bent toch de getrouwe. De ontrouw van de kant van uw kinderen doet uw trouw toch nooit teniet. En u zult het toch niet toelaten dat de duivel een der uwen uit uw hand zal rukken. De prijs is immers voor hen betaald. Zij staan geschreven in het boek des levens des lams. U volvoert uw welbehagen ook in de toebrenging van zondaren en zondaressen, in het leiden van hen op de weg des levens, in het doen ingaan in het hemels Kanaan. Geef geloof om dat te mogen geloven, kan immers ook donker zijn. Ook aan de avond van het leven kunnen er bestrijdingen zijn. Maar geef dat het oog in alle omstandigheden op u gevestigd zou mogen zijn, om het van u de Heere alleen te verwachten, dat gezien en geloofd mag worden hoe uw volk Israël hebt doorgeleid door de woestijn, ingebracht in het aardse Kanaan. Zo doet u toch ook met allen die u mogen vrezen. U leidt hen door de woestijn van dit leven. U geeft hen te eten en te drinken naar lichaam en ziel beide. En op uw tijd doet u ingaan in het hemels Kanaan. Er zijn er ook die ziek zijn, die daarom niet naar uw huis kunnen komen. Bijzonder dragen we Willemijn Filerius aan u op, met allen die haar lief en dierbaar zijn. U weet wat dat ook voor ieder betekent die hier zo nauw bij betrokken is, dat er veel gebed voor haar zou mogen opklimmen tot u. Wilt u haar sterken, wilt u haar gedenken? Ontfermt u zich over haar naar ziel en lichaam beide, dat toch boven het gebed om genezing van de ziel tot u mag opklimmen. Want dat komt bij u vandaan. U ontdekt niet alleen aan de boosheid, de zondigheid en de verdorvenheid van het hart. En u leidt daar ook niet alleen dieper in na ontvangen genade. Maar u geeft ook een begin van genezing aan deze zijde van het graf. Als uw naam ootmoedig gevreesd mag worden. En dan is het toch toekomst en uitzicht dan. Zal de ziel eenmaal volkomen genezen zijn. Bind dat toch op ons aller hart. Want dat hebben wij allen nodig. Ziek en gezond, jong en oud. Ontdekking aan ons verdorven bestaan. En ook diepere ontdekking. Om te mogen zien op Christus. Die het einde der wet is. Die vooral de overtredingen der wet volmaakt heeft betaald. Die plaatsvervangend uw toorn heeft gedragen, die ook plaatsvervangend volmaakt gehoorzaam is geweest en zo de enige en de volkomen zaligmaker is, dat het oog gericht mag worden op hem, voor het eerst of opnieuw op hem die verhoogd is geworden aan het kruis en die nu verhoogd is aan uw rechterhand, die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde, die onderwijs geeft door woord en geest, die als koning beschermt en bewaart, die als hoge priester wijst op zijn eigen borgbloed, dat dierbaar bloed waarmee hij is ingegaan in het hemels heiligdom. Hij bidt aan uw rechterhand, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Wees zo met alle zieken in ons midden, dat de ogen op u mogen zijn. U bent de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide. Gedenk ons nu, we zijn samengekomen in uw huis. U weet hoe dat ligt in ieders hart en leven. We kunnen soms zoveel zorgen met ons meenemen die een belemmering kunnen vormen in het luisteren. Neem het in die mate van ons af dat we luisteren mogen naar datgene wat u van uwentwege tot ons hebt te zeggen. Gedenk in het uitdragen van uw woord ook de eigen herder en leraar van deze gemeente, die in zijn vorige gemeente op Urk mag voorgaan, de emeriti predikanten van deze gemeente die ook uw woord mogen uitdragen. Ja, al uw knechten dragen wij aan u op, wil het wel met hen maken. Ze hebben zo nodig tijdens de voorbereiding, de inleiding in de waarheid. En dat is toch uw werk, want het is uw geest die in al de waarheid inleidt. Maar niet alleen tijdens de voorbereiding geldt dat, het geldt ook als ze geroepen worden op uw dag om uw woord te vertolken. Uit en van zichzelf, dan kunnen ze niets. Nog geen gedachte denken, nog geen woord uitspreken. Wilt u het wel met hen maken? Niemand heeft dat verdiend, dat u naar hen om zou zien, dat het ingeleefd mag worden, opdat het een wonder zou zijn als u geeft te spreken, als u door uw geest de waarheid doet verstaan en de waarheid op de u wel behagelijke wijze doet vertolken. Geef dat dood en leven, veroordeling en vrijspraak, de eerste Adam en de tweede Adam, de brede en de smalle weg gepredikt mogen worden. Maar dat ook de oproep tot bekering zou mogen klinken. De jonge jaren zijn toch de beste jaren. We mogen vanmorgen horen van Jozef, die op jonge leeftijd u mocht vrezen, dat er heilige jaloersheid onder onze jongeren geboren mag worden op dat leven. Want het vrezen van u, dat is toch het allerrijkste leven wat er is. En het leven in de wereld, het leven voor de dingen van beneden, dat is toch het allerarmste leven. Ja, dan zal het toch waar worden wat u zegt in uw woord. U kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Die weg der rechtvaardigen kan soms een moeilijke weg zijn. Dat geldt ook in het midden van deze gemeente. Dat de moeite en de zorgen op de knieën mogen brengen, in de binnenkamer mogen uitdrijven, om het hart voor u de Heere te mogen uitstorten. Juist ook als er zoveel vragen in het binnenste kunnen omgaan, als er zoveel dingen ingeworpen worden van de zijde van de Satan, dat het alles maar bij u gebracht mag worden. En doe net als bij Asaf, wil in uw heiligdom tonen het einde van uw kinderen en het einde van de goddelozen en boze. Want hoe donker ooit uw weg zou wezen, u ziet toch in gunst op allen die u mogen vrezen. En hoe voorspoedig de weg van de goddelozen ook is, hoeveel welvaart en rijkdom ze ook zullen ontvangen, daar komt een einde aan. Zij storten toch van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. En daarom smeken wij van u, trek nog uit de macht van de duisternis. Verlos nog uit de klauwen van de Satan. U bent toch de Almachtige. U gebruikt toch de verkondiging van uw woord. Uw woord zal toch niet ledig tot u wederkeren. Het zal doen alles wat u wel behagelijk is. Het is toch juist het middel om zondaren in het hart te treffen. Eén druppel van uw liefde verbreekt toch het hardste hart. Het is toch liefde bij u vandaan als de zonde wordt blootgelegd. Het is liefde bij u vandaan als de verlorenheid wordt ingeleefd en beleden. Het is liefde bij u vandaan als er zicht mag komen op die grote behouden des levens. Als de ogen op hem geslagen mogen worden die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Als de verwachting alleen zou zijn van hem die de levensvorst is. Die het gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Gedenk allen die u mogen vrezen in alle omstandigheden waarin zij verkeren. Ook als er sprake mag zijn van voorspoed, dat uw naam dan erkend mag worden. Onthoud toch uw goddelijke lessen en hemelse onderwijzingen ons niet. U hebt ons ook gezien in de week die weer voorbij is gesneld. Van dag tot dag, van ogenblik tot ogenblik. Uw heilige wet is ons voorgelezen. En als we dat op ons in laten werken wat u eist in uw wet. Wie heeft dan aan uw eisen voldaan? Dat kan toch niemand zeggen. En als er heimelijk zouden zijn die in het hart zouden denken het er toch aardig afgebracht te hebben. Ontneem hen dat. Open hun ogen voor zonde en schuld. Opdat ze van een hoogmoedige farizeer een ootmoedige tollenaar zouden mogen worden. Een bedelaar aan de troon der genade. Met lege handen enkel zonde en schuld. Om te mogen zien op dat offer gebracht door uw zoon. Waar die tollenaar ook op mocht zien. Toen hij het uitriep, o God, wees mij de zondaar genadig. Wees met mij de zondaar verzoend. Zie mij aan in het alles reinigende borgbloed van uw zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom smeken we ook van u. Doe niet met ons naar al wat wij misdreven hebben, maar zie ons aan in de zoon van uw eeuwige liefde. We mogen uw naam ook erkennen en danken dat de familie van Lewert Hellevoetsluis 50 jaar getrouwd mocht zijn. Als dan de blik teruggaat, wat is er dan veel gebeurd? U hebt kinderen geschonken, kleinkinderen mogen er zijn. Dat zijn geen vanzelfsprekende zaken. U hebt al die jaren voor elkaar willen dragen en sparen. Wat een wonder van uw goedheid. Dat het mag leven in het hart. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Gedenk bij het klimmen der jaren met het nageslacht. We zijn toch alle op doorreis. Niemand heeft hier een blijvende stad. Dat het vreemdelingschap beleefd zou mogen worden voor het eerst of al meer. Zoals we daar ook van gezongen hebben uit de 119e psalm. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Want die vreemdelingen ondervinden uw nabijheid, uw kracht, uw genade, uw ontferming, uw onderwijs, uw bescherming. En die vreemdelingen zullen eenmaal eeuwig thuiskomen. We denken aan hen die alleen staan of alleen zijn komen te staan in het midden van deze gemeente. U kent alle namen en alle omstandigheden, sterk weduwen, wezen en weduwnaren. Juist als ze ervan horen dat anderen zo lange tijd voor elkaar gedragen en gespaard zijn. Gedenk ook gebroken gezinnen. U weet ook wie dat betreft in het midden van deze gemeente. Ontfermt u zich over hen. Wil ons zo gedenken. Wil het wel maken in spreken en luisteren. In zingen en begeleiden. In het afzonderen van onze gaven, we vragen het enkel uit genade om Christus wil. Amen. zingen wij van Psalm 119, eerst het 57ste vers. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. En daarna het 82ste vers. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonde. Ik bemin uw wet die mijn ziel behoedt. De versen 57 en 82 van Psalm 119. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Het woord van God geeft heel veel onderwijs. Niet alleen aangaande het geestelijke leven, maar ook over allerlei gewone zaken. Het gezinsleven bijvoorbeeld. Wat er in de gezinnen allemaal gebeuren kan. Wat daar plaats kan vinden. Welke moeiten daar kunnen optreden. Oneenigheid, twist en zelfs onderlinge haat. Het wordt ons duidelijk getekend in het gezinsleven van Jacob. En ook spreekt Gods woord over het wonder van de kinderzegen. Het is maar geen vanzelfsprekende zaak als er kinderen mogen komen. We lezen daarvan in Genesis 30 dat Rachel eerst geen kinderen kreeg. En wat zou Rachel toen gedaan hebben, jongens en meisjes? Toen heeft Rachel gebeden. Want de Heere geeft kinderen. Hij maakt het zo dat er nageslacht mag komen. We lezen dat in Genesis 30. God dacht ook aan Rachel. En God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. God verhoorde haar. Dan is er eerst gebeden, dat kan niet anders. Gesmeekt aan de troon der genade. En de Heere heeft verhoring gegeven. Hoe is dat geweest, geliefde ouders in ons midden? Hebt u toen u getrouwd was, de Heere gebeden om de kinderzegen? Kan ook zijn dat zulke gebeden er wel liggen, maar dat ze niet of nog niet verhoord zijn. Dat is moeilijk. Maar ook dan is bij de Heere te vinden wat we nodig hebben. Het gebed om alle dingen is de Heere wel behagelijk. Niet alleen maar om de kinderzegen en om andere dingen in het gewone leven, maar juist ook om het vrezen van zijn naam. Kennen jullie dat, jongelui? Het gebed om de Heere te mogen vrezen. Zoek je hem in de binnenkamer. Is het je smeking, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam, Rachel. Haar gebed werd verhoord. Ze werd bevrucht en baarde een zoon. En zij zeide, God heeft mijn smaadheid weggenomen. En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende, de Heere voege mij een andere zoon daartoe. En dat is ook gebeurd. Een tweede zoon heeft Rachel ontvangen. Maar ik jullie weten dat wel, jongens en meisjes, wat er toen plaatsvond. Toen Benjamin geboren werd, stierf Rachel. Benjamin en Jozef. Zonder eigen moeder. Zullen we het waarderen, jongelui, en ook ouderen, wanneer we onze ouders nog hebben. Dat is geen vanzelfsprekende zaak. Dat is een wonder van Gods goedheid, dat we de Heere daarvoor danken mogen. Jozef en Benjamin. Zo jong. En dan nog zonder moeder. Dat is wat. Maar de Heere heeft gezorgd. En we mogen vanmorgen gaan nadenken over het leven van Jozef toen hij nog jong was. Toen hij nog maar 17 jaar was. Aan de ene kant ondervond Jozef liefde. We lezen dat in onze tekst. Jozef, die kwaad gerucht van zijn broers tot zijn vader bracht. En wat staat er dan? En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. De liefde van zijn vader heeft hij bijzonder ondervonden. En eigenlijk moeten we het toch anders zeggen. De liefde van God heeft hij bijzonder ondervonden. Kent u dat ook? Wat brengt dat een verwondering, vreugde en blijdschap in het hart? De liefde van God te mogen ondervinden, jongelui, in een wereld die al verder van God afwijkt. Dan ondervind je ook wat anders. Jozef ondervond aan de andere kant de haat van zijn broers. Zijn broeders dan benijden hem. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. Als in het eigen gezin de haat en de vijandschap ondervindt. We mogen daar met elkaar over gaan nadenken. Liefde en haat. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats kwaad gerucht. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Ten tweede, mooie rok. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. En ten derde, wonderlijke dromen. Zijn broeders dan benijden hem. Liefde en haat. In de eerste plaats kwaad gerucht. Ten tweede, mooie rok. En ten derde, wonderlijke dromen. De zonen van Jacob brachten hun tijd niet in ledigheid door. Dat is nooit goed, geliefde gemeente. Als je niks te doen hebt, is dat een invalspoort voor de duivel. Het spreekwoord zegt het ook, jonge mensen. Ledigheid is des duivels oorkussen. Die zoons van Jacob hadden hun werk te verrichten. Zij weidden de kudde van hun vader. En ook Jozef was daarbij. En Jozef die zag hoe zij hun werk deden, en dat niet alleen. Hij zag en hoorde ook wat ze aan kwaad bedreven. Want als die zoons zich goed hadden gedragen, als het woord van God tot richtsnoer was geweest, als die broers ook de tere en kinderlijke vrezen Gods gekend hadden, dan was het niet nodig dat Jozef hun kwaad gerucht bij zijn vader zou brengen. En nu denken jullie misschien, jongens en meisjes, was dat nou eigenlijk wel goed van Jozef? Was het nou wel goed dat hij bij zijn vader thuis ging vertellen wat die broers deden? Dat noemen wij toch klikken. Dat hoort toch niet. Maar daar moeten we eens goed over nadenken, geliefde gemeente. Waarom zou Jozef het kwaad gerucht van zijn broers aan zijn vader hebben verteld? Wel, hij was de op één na jongste. Hij kon geen macht laten gelden over zijn broers. Hij kon hem misschien wel waarschuwen, maar niet tot een andere handelwijze brengen. Dat kon alleen zijn vader. En zijn vader was ook een man die de Heere vreesde. En zoals Jozef er verdriet van had als hij zag en hoorde dat zijn broers zondigden, zo is dat ook bij vader Jacob ongetwijfeld zo geweest. En daarom heeft Jozef dat kwaad gerucht bij zijn vader gebracht. Hij kon er niets aan veranderen hoe zijn broer zich gedroegen, maar die vader zou hen toch ernstig kunnen waarschuwen en liefdevol kunnen terechtwijzen en aansporen de wet des Heren tot richtsnoer te nemen, te doen wat de Heere van hen vroeg. Het deed Jozef pijn als hij zag en hoorde dat zijn broers zondigden. Ik ken de gemeente niet goed, uw gemeente van Middelharnis. Maar misschien zijn er ook wel jonge leden van de gemeente die ook dingen doen die niet goed zijn, die duidelijk in strijd zijn met het woord van God. En als je dat ziet als broer of zus, en je kunt daar geen verandering in brengen, is het dan verkeerd als je dat kwade gerucht vertelt aan vader of moeder? Misschien denken vader en moeder wel dat hun zoon of dochter zich goed gedraagt. Dan is het toch nodig dat ze ingelicht worden over de zondige handelwijze van hun kind. Niet om te klikken, maar uit bewogenheid. Ik geloof vast, geliefde gemeente, dat Jozef er iets van gezien heeft. Wat er zou gebeuren met zijn broers als ze voort zouden gaan met die zonden. Hij zou het allerergst hebben gevonden als die broers voor eeuwig zouden omkomen. Daar had hij ze niet voor over. Dus uit liefde tot zijn broers, uit bewogenheid met zijn broers, en bovenal ook uit liefde tot de eer van God, heeft hij dat kwade gerucht aan zijn vader verteld. Liefde tot de eer van God, zei ik. Want de Kanaanieten en al die vreemde volken die toen nog woonden in het land Kanaan, hebben die broers ook gezien, hoor. De wereld let altijd scherp op kerkmensen, ook in die tijd al en ook nu geldt dat. Zijn dat die kerkmensen? Zijn dat die jongelui die zondags het woord horen? Moet je zien en horen wat ze doen? Dat moet ons pijn doen, geliefde gemeente. Als door het gedrag van een van de gemeenteleden, een van onze jongeren of misschien wel meer, de wereld stof krijgt om de naam van de Heere te lasteren. Jozef, hij zou zo graag zien dat zijn broers wandelden in de wegen die God voorschrijft. En daarom dat kwade gerucht aan zijn vader gebracht. En nu ga ik nog een stapje verder. Wanneer je als dominee de gemeente rondgaat, wanneer je als ambtsdrager de gezinnen bezoekt en je hoort en ziet daar dingen die duidelijk in strijd zijn met het woord van God, ja, dan ligt daar ambtelijk een taak om te spreken. Niet vanuit de hoogte, uiteraard niet, maar vanuit de liefde. Vanuit de bewogenheid, zoals Jozef dat ook kende, niemand over te hebben voor de eeuwige rampzaligheid. En zo graag zien dat de Heere gediend en gevreesd wordt, dat leven ook volhouden en aanprijzen. Het leven met Heer is echt het allerrijkste leven. Maar als dan die liefdevolle woorden afkomen, kets op een panzer van vijandigheid en tegenstand, wat zou een predikant dan doen? Wat zouden ambtsdragers dan doen, jongens en meisjes? Dan brengt dat op de knieën in de binnenkamer. Dan wordt alles aan de Heere voorgelegd. Heere, u hebt me gezien. U weet hoe het is in dat gezin. U weet hoe het is met die jongen, met dat meisje. U weet hoe het is met die zondaar. die ik toch in liefde terecht heb mogen wijzen, die ik niet bekeren kan. Opent u hun ogen, verbreekt u hun hart, één druppel van uw liefde, verbreekt toch het hardste hart. Kijk, en daar wil de Heere nou om gebeden zijn, om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Zo moet het kwaad gerucht, om het zo eens te zeggen, van zondaren in het midden van de gemeente aan de Heere worden voorgelegd, aan hen bekendgemaakt met de bede. Heere, trek hen uit de macht van de Satan, verlos hen uit deze boze wereld die hen zou voeren naar de eeuwige rampzaligheid. Verbind hen toch aan u. Werk toch de vreze van uw naam. Daarin zult u toch groot gemaakt en verheerlijkt worden. Het gezinsleven van Jacob wordt ons eerlijk voorgehouden. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschap en zijn vaders in het land Kanaan. Een vreemdeling op aarde. Daarom hebben we dat ook gezongen. Hij had nog niets van dat land Kanaan in erfelijke bezitting gekregen. De Heer had het wel beloofd, maar de vervulling was er nog niet. En dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef zijnde een zoon van 17 jaar. 17 jaar. Dat is jong. Sommigen zijn nog jonger in het midden van de gemeente hier. Anderen zijn ouder. Hoe is het met de dienst des Heren? Wat staat bovenaan in ons leven? We lezen meer van jongeren in de Bijbel die de Heere al mogen vrezen. Koning Josia was 8 jaar toen hij koning werd en 16 jaar toen hij de Heere begon te zoeken. Zoeken we de Heere al, jongelaar? Ben je biddend naar de kerk gekomen? Heere, dat uw woord mij raken mag, dat ik onderwijs mag ontvangen, dat ik u toch zou mogen dienen. Of leven we nog voor de dingen van deze aarde? Besteden wij daar onze tijd, aandacht en energie aan? Terwijl de Heere recht op ons heeft, laten we daar ook eens over nadenken. God had recht op het leven van Jozef. Jozef, geboren uit Jacob en Rachel. Kerkelijke ouders, zouden wij zeggen. We zouden vandaag zeggen, het woord gaat open, de knieën worden gebogen. Dat is op zich al een kleine verkiezing, zegt Calvijn. Maar hartvernieuwende genade is nodig. De wedergeboorte en de waarachtige bekering zijn onmisbaar. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. God heeft daar recht op. Hij heeft ons gebracht onder zijn woord, onder de prediking van zijn woord. Hij heeft ons geboren doen worden uit ouders die dat woord ook lazen, de knieën gebogen hebben voor hun nageslacht als het goed is en gewezen hebben op het ene nodige. Heeft het al vrucht mogen afwerpen? Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Ja, maar er is toch niemand die God zoekt, dat is waar. En toch heeft God daar recht op. Val met die eis op de knieën neer voor de Heere. Wilt u geven wat u eist, opdat ik u ook mag geven waar u recht op hebt? Jonge mensen, aan het vroeg zoeken van de Heere verbindt hij een belofte. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En die de Heere vindt, die vindt toch het leven. Die zal alles ontvangen wat werkelijk nodig is. Nee, dan zeg ik niet dat de levensweg altijd gemakkelijk zal zijn. Dat blijkt ook wel uit het leven van Jozef. Maar in de diepste smarten gedenkt de Heer en geeft hij overgave, gebed om kracht. En geeft hij op dat gebed ook sterkte van boven om de weg te kunnen en te mogen gaan. En het geloof om te geloven dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, de verdrukking, de haat, de vervolging en wat er ook zou kunnen zijn, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Jozef, uit liefde, uit bewogenheid, het kwade gerucht van zijn broers bij zijn vader gebracht. En nu onze tweede gedachte, mooier ook. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veel verviger rok. Jozef, uit Rachel geboren, de lievelingsvrouw van Jacob. En Jozef geboren toen Jacob 91 jaar oud was. Ja, de leeftijden waren in die tijd wat anders dan nu. Wij zouden zeggen zo'n jaar of 55. Dus inderdaad, een nakomertje zouden we zeggen. En de liefde van Jacob ging naar Jozef uit. En niet alleen maar omdat hij een zoon was van Rachel, en ook niet alleen omdat hij hem kreeg toen hij oud geworden was, maar juist ook omdat in Jozef de vreze Gods te vinden was. Het is wel te begrijpen. Maar als we de verklaarders lezen, dan leggen zij er toch ook de vinger bij dat Israël een tweemens was. Een tweemens, wat is dat, dominee? Wel, dat is iemand die bekeerd is, die de Heere mag vrezen. Maar iemand die de Heere mag vrezen, heeft nog een zondig hart. Een vuile bron van wanbedrijven, zegt David in Psalm 51. Dat oude bestaan, dat zit er dan nog. En ook het nieuwe bestaan. En vandaar een tweemens. Dat oude bestaan en dat nieuwe bestaan. Vlees en geest. Die strijden tegen elkaar. En als de catechisme zegt op grond van Gods woord. Dat onze beste werken. Alle met zonde bevlekt zijn. Dan geldt dat ook van de liefde. Die Israël tot Jozef had. Ook daarin waren onzuivere elementen terug te vinden. De verklaarden zeggen dat Jozef toch eigenlijk ook werd voorgetrokken. Een veel vervige rok. De Joodse verklaarden zeggen ons dat het leek op een koningsmantel. Schitterende kleuren. Die had Jozef gekregen van zijn vader Jacob en zijn broers niet. Ja, dan kan dat jaloezie geven. Daar had Jacob misschien wel meer bij stil moeten staan. En als Jozef dan naar zijn broers gaat en hij draagt die veelvervige rok, dan roept dat allerlei gedachten en verkeerde gevoelens op. Dan worden ze jaloers op hem. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Ze konden geen gewoon gesprek met hem voeren. Ze hadden zo'n hekel aan hem gekregen. Juist vanwege dat voortrekken ook door vader Jacob. En daar liggen nou lessen in, geliefde gemeente. Je komt het best wel eens tegen als je zo de gemeente doorgaat, dat er soms een bepaalde voorkeur kan zijn voor een zoon of een dochter die bijvoorbeeld ver gebracht heeft in het maatschappelijke leven. Dat deugt al niet. Ieder kind heeft zijn eigen gaven en misschien ook wel zijn eigen zwakheden. Kan ook voorkomen dat de Godvrezende vader of moeder bijzonder verbonden is aan een van de kinderen die ook de Heere mag vrezen. Maar dan moet je ze niet voortrekken. Dan is er reden om de Heere ootmoedig te danken. Wat een wonder. Als er één of meerdere mogen zijn die de Heere echt mogen dienen. Die de wereld vaarwel hebben gezegd. Die al hun kracht en tijd willen wijden aan de dienst van God. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden wat rijk. Als je dat mag horen uit de mond van je kind of kinderen. Maar als er dan ook verder zijn die de Heere niet dienen. Is er dan niet heel veel reden om daar dubbel de knieën voor te buigen? Heere, wil ook hen bekeren. Wil ook naar hen omzien. Ik hoorde eens een moeder zeggen en die zei tegen mij, ik mag toch wel geloven dat een van mijn kinderen de Heere mag vrezen. Toen zei ik, en die anderen dan? Die zijn toch ook op reis naar de eeuwigheid? Die hebben toch ook hetzelfde nodig? Ik hoop dat we begrijpen, geliefde ouders. De knieën buigen voor onze kinderen. Ze opdragen aan de Heere, die de Almachtige is. Die maar te spreken heeft en het is er te gebieden en het staat er. Misschien weet u wel van dat kwade gerucht van uw zoon, van uw dochter. En u voelt uzelf machteloos. Ik kan het hart niet breken. Ik kan het oog niet openen. Ik kan het oor niet ontsluiten voor de waarheid van Gods woord. Dat moet de Heere doen, zeker. En juist omdat de Heere dat bedoelt, en juist als we daarvan overtuigd zijn, juist als we dat geloven, zullen we de knieën buigen. Uw koninkrijk komen ook in het hart en leven van mijn nageslacht. Zo wil de Heere gezocht zijn. Zo wil hij gebeden zijn. En hij is de hoorder der gebeden. Het is zijn liefste werk om zondaren te zaligen. Laten we dat nooit vergeten. En wees er dankbaar voor als uw kinderen nog wel naar de kerk gaan. Ook al misdragen ze zich misschien op andere gebieden. Als ze nog komen onder de waarheid. Eén pijl uit Gods pijlkoker. En ze worden niet doodgeschoten. Maar levend geschoten. Eén druppel van Gods liefde. En ze worden bedorven voor de wereld. Ga hun zonden bewenen, beleiden en bestrijden. En gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is toch het allerrijkste, of niet? Om net als Jozef de Heere te mogen dienen. Hem te mogen vrezen. Jozef, de haat van zijn broers ondervonden. En nu begrijpen we misschien waarom we het vierde vers van Psalm 69 gezongen hebben. Jozef is in de weg van zijn vernedering, in het ondervinden van de haat van zijn broeders, een voorafschaduwing van Christus. Die heeft de haat en de vijandschap van zijn volk ondervonden. Jozef was zelf ook een zondaar, maar Christus niet. Nooit kwaad gedaan. Misschien heeft Jozef ook wel eens op een verkeerde manier de boze dingen van zijn broers aan zijn vader verteld. Dat kan best. Om ze ook eens zwart te maken. Die broers die hem zo haten. Maar Christus, volmaakt, zonder enige zonde. En dan de haat van zijn eigen volksgenoten ondervonden. Wat een weg moest en wilde Christus gaan. Opdat in die weg de zaligheid en de vergeving verworven zou worden. Opdat het in die weg verdiend zou worden dat haters van God de Heere zouden gaan liefhebben. Dat vijanden met God verzoend zouden worden. Jacob had ook zwakheden en gebreken. Hebben jullie geduld, jongelui, met de zwakheden en de gebreken van je ouders? Die zijn ook niet volmaakt. En hoeveel geduld zullen je ouders met jullie moeten hebben? Moet je ook eens over nadenken. Het rijkste is als ouders en kinderen samen de knieën mogen buigen. Samen de Heere mogen vrezen. Onze laatste gedachte. Wonderlijke dromen. Ook droomde Jozef een droom die hij zijn broeders vertelde. Die zaten zij hem nog te meer. Dromen. Ja, we zeggen wel eens dromen zijn bedrog. Maar in het Oude Testament was dat niet zo. De Heere openbaarde zich door dromen en gezichten. Bij Abraham, Isaac en Jacob was dat zo. En ook bij Jozef, die dromen hadden een diepe betekenis. En die broers begrepen blijkbaar direct de strekking van die dromen. Moet je ook weer denken aan de zaligmaker. Die gebruikte gelijkenissen. En in die gelijkenissen sprak hij ook over zijn vijanden. Denk aan de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En zijn vijanden hadden het wel door dat ze daarin werden aangewezen. En zo ook hier die broers. Jozef, hij droomde en hij gaat die droom ook vertellen. En hij zeide tot hen, vers 6, hoort toch deze droom die ik gedroomd heb. En zie, wij waren schoven bindende in het midden van het veld. Als de oogst wordt binnengehaald, dan moeten de korenhalmen afgesneden worden en bij elkaar gebonden worden. En die bij elkaar gebonden bosjes worden tegen elkaar gezet en dat vormt een schoof. En ieder van die broers was zo aan het werk op het land. Daar droomde Jozef van. En hij en zijn broers waren aan het oogsten, zetten een schoof neer. En dan gebeurt er heel iets wonderlijks. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En zie, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Dus de schoof van Jozef stond recht overeind. En de schoven van de broers bogen zich voor zijn schoof neer. En die broers begrijpen het. Toen zeiden dan zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Eigenlijk staat er, regerende over ons regeren. In de oorspronkelijke taal wordt dat woord tweemaal gebruikt. Ook in het vervolg van de tekst, zult gij dan ganselijk over ons heersen, heersende over ons heersen. Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. Ze voelen het aan. Jozef staat boven ons. Dat klinkt door in die droom. Wat verbeeldt hij zich wel? En dan een tweede droom. Eigenlijk dezelfde betekenis. Hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broeders. En hij zeide, zie, ik heb nog een droom gedroomd. En zie, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. Weer een buigen voor Jozef. En voor buigen wordt een woord gebruikt dat betekent plat op de grond, op je knie en je neus op de grond. Net als de Mohammedanen, jongens en meisjes. Zie je wel eens op een foto in de krant, die waren, misschien ziet het in het echt ook wel eens. Als het matje wordt uitgerold, in het ziekenhuis heb ik het ook vaak gezien, op de knieën, neus op de grond. Zo bogen die broers als het ware voor Jozef neer. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader. Dat was ook weer niet zonder zonde, gelooft u dat ook niet? Had die broers moeten bestraffen. Maar Jacob bestrafte Jozef. Wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Hé, valt het jullie ook op, jongens en meisjes? Uw moeder? Jozef had toch geen moeder meer? Die was toch gestorven, ja. Maar wel een pleegmoeder, Lea, of Billa, of Zilpa, wie het ook geweest zal zijn. Wie van de drie ook? pleegmoeder. En ook die zal buigen, ter aarde buigen. Zijn broeders dan benijden hem. De haat werd door die tweede droom nog meer aangewakkerd. Doch zijn vader bewaarde deze zaak. Dat is het goede. Jacob voelde er toch iets van aan en geloofde het toch dat de Heere er iets heel bijzonders mee te zeggen had. Ook al doorzag hij het nu nog niet, ook al begreep hij het nu nog niet. Maar de Heere sprak door middel van die dromen ongetwijfeld. En dat is ook uitgekomen. Dan gaan we een heel eind verder in de geschiedenis. Jozef is onderkoning geworden. En de broers hebben voor hem gebogen. Ook zijn vader en moeder. Allen voor hem neergebogen. En wat ligt daar nu in opgesloten, geliefde gemeente? Het buigen voor de meerdere Jozef. Zoals Jozef voedsel kon geven in Egypte aan zijn vader en moeder, aan zijn broers en hun nageslacht. Zo is er een overvloed aan voedsel te vinden bij de grote behouder des levens. Bij de levensvorst die zijn leven gaf, die de dood inging om leven en voedsel te verwerven voor zijn kerk. En dat leven en dat voedsel, dat geeft hij ook. Dat deelt hij uit, ruim en overvloedig. Mogen we ervan eten? Kennen we dat geestelijke voedsel? Dat wordt gegeten met de mond van het geloof. Buiten de mond van het geloof is er geen eten van dat geestelijke voedsel. En buiten het buigen voor Christus is de eeuwige honger en de eeuwige kommer. We lazen het, dat Jacob al deze dingen bewaarde in zijn hart. We lezen dat later ook van Maria. Wat de herders haar zeiden, bewaarde zij in haar hart. En nou een vraag, geliefde gemeente. Wat bewaren wij in ons hart? Je bewaart alleen maar zaken die waarde voor je hebben. Wat bewaren wij in ons geheugen, jongelui? Zijn dat de liedjes van deze wereld? Wat heeft waarde voor ons ouderen? Wat overleggen wij van binnen? Wat een wonder als je Gods woord van binnen mag bewaren. Als dat woord je grootste schat en rijkdom mag zijn. In dat woord liggen zoveel lessen opgesloten. De Heere wil de weg wijzen. En dan kan het zijn dat je jaren geleden een preek hebt gehoord die je nooit meer vergeten bent. Maar toch, de strekking, de betekenis ervan verstond je niet ten volle. En dat later duidelijk wordt, toen heeft de Heer dat bedoeld in mijn leven. En nu is het licht daarover opgegaan. Wat is dat rijk, als je dat ervaren mag. Als de Heer bijvoorbeeld belooft om te steunen en te sterken. En ja, daar is eigenlijk nog geen plaats voor in je leven. En later komen inderdaad de moeite en de zorgen. En dan komt die belofte met kracht terug. Dan brengt die belofte op de knieën. Heere, u hebt het toch gezegd tot mij. Wil het nu waarmaken. U bent toch een waarmaker van uw woord. U vervult toch altijd wat u belooft. Dan mag daar de vinger bijgelegd worden. Dan mag de bedelaarshand opgehouden worden. Om het van de Heere alleen te verwachten. En wie het van hem mag verwachten, zal toch nooit beschaamd uitkomen. Dat heeft Jozef ervaren in zijn leven. En dat ervaren allen die de Heere mogen vrezen. En nu komt het erop aan, geliefde gemeente. dat we leren buigen voor die meerdere Jozef. De meerderheid van het volk van Israël heeft geweigerd voor hem te buigen. De meerderheid van dat volk heeft hem verworpen. Zijn onderwijs naast zich neergelegd. De oproep tot bekering in de wind geslagen. De ernstige, lieflijke, indringende woorden van de zaligmaker die volmaakt heeft gesproken, veracht. Maar de Heere brengt op de knieën, hoor. Zie maar op de Pinksterdag. 3000 vijanden worden dan op de knieën gebracht. Levend geschoten door een pijl uit Gods pijlkoker. Kan vandaag nog gebeuren. Heb je erom gevraagd. Gesmeekt voor jezelf en voor anderen. Heere, dat uw woord mag vallen in door u wel toebereide aarde. Dat uw woord de zonde mag blootleggen. Maar dat uw woord ook mag spreken van hem die de zaligmaker is. De enige en de volkomen zaligmaker. Die de weg, de waarheid en het leven is. Buigen voor Christus. Wie hier blijft weigeren voor die koning te buigen, zal ook eenmaal zijn knieën buigen. Wat bedoelt u? Op de dag van de wederkomst. Dan komt die koning terug. En dan zal alle knie voor hem buigen, ook degene die hem doorstoken hebben. Alle vijanden, dan moeten ze buigen, gedwongen buigen. En dan zal die koning al die vijanden moeten veroordelen. Gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. En dat, geliefde gemeente, gun ik niemand van u. We zijn nog in het heden der genade. Die koning laat zijn woord nog uitdragen. En hij ziet zo graag dat zondaren de knieën voor hem gaan buigen. Dat zij die recht overeind zal in hun vijandschap, opstandigheid en verzet tegen God verbroken worden. Daartoe wordt het woord verkondigd. Dat is de betekenis van de prediking, jong en oud. De bekering van zondaren. De verbreking van harde harten. Het buigen voor God in het stof. Het buigen voor die koning. Die uit eeuwige liefde op deze aarde is gekomen. Die uit eeuwige liefde gerekend wilde worden als een opstandeling, als een vijand, als een overtreder van de geboden, als de allergrootste zondaar. Hij heeft de vloek gedragen, de vloekdood gestorven aan het kruis, om zegen voor zijn kerk te verwerven. Bij hem is alles te vinden. O, wat zijn we toch dwaas. Als we ons wijs laten maken door de duivel dat we hier in dit leven gelukkig worden. Als we al die knellende regeltjes van Gods woord maar naast ons neerleggen. Ja, nou ja, dan mag je misschien nog wel naar de kerk. Maar voor de rest, dan moet je zelf maar uitmaken wat je doen en laten wilt. Zo denk ik erover, dat is mijn mening, dat is mijn oordeel. En misschien dat de duivel ook nog wel zegt, want de duivel is slim, listig en zondig, hoor. Misschien dat de duivel ook nog wel zegt, je hebt de tijd nog. Als je ouder wordt, dan kun je nog wel bekeren. Maar nou je jong bent, dan mag je toch wel wat. Ja, je mag alles wat de Heere van je vraagt. En daar ligt nou de grootste vrijheid in. En een onuitsprekelijke rijkdom. Daar wordt een vreugde ondervonden in je hart. Die de wereld echt niet kan geven. Een zoetheid gesmaakt in het buigen voor de Heere. In het aanbidden van hem. In het grootmaken van hem. Zou niet jaloers worden op Jozef. 17 jaar. En hij mocht de Heere al vrezen. last van de zonde. Het last van de zonde in zijn eigen hart en leven. En daarom ook last van de zonde van zijn broers. En hij gunde zijn broers de toren en de ondergang niet. En daarom bracht hij het kwaad terug van die broers bij zijn vader. Opdat die broers op de waarschuwende woorden van die vader zich zouden bekeren van hun kwade en boze wegen. En ook de Heere zouden gaan dienen, vrezen en liefhebben. Jozef, 17 jaar, de vreze Gods in zijn hart. Hoe is bij ons, 70 jaar, nog onbekeerd? Nou is het te laat, zegt de duivel. Nee, dat zegt Gods woord ons niet hoor. Ook op gevorderde leeftijd bekeer de Heere zondaren. Voor die moordenaar was het 5:45, zouden we kunnen zeggen. Bekeerd door God, val de Heere te voet aan jongelui. Vergooi je leven toch niet en ga er niet mee door in de dienst van de zonde. Buig de knieën voor God. Zoek hem vroeg, want die hem vroeg zoeken, die zullen hem vinden, jongens en meisjes, bid om een nieuw hart. De Heere ziet graag dat we dat doen. En hij wil het ook geven. Opdat je al jong de Heere mag vrezen, al jong een vreemdeling mag zijn op aarde. En die vreemdelingen, geliefde gemeente, die komen thuis. In het Vaderhuis. Met zijn vele woningen. Amen. Zingen we het 6e vers van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daar in grote loon. 6e vers van Psalm 19. Heere, het past ons, uw grote naam, ootmoedig te danken en te erkennen. Ongestoord mochten we hierbij één zijn. Uw woord mocht vertolkt worden. Wees door uw heilige geest de naprediker in ons hart. Vergeef wat zondig gebrekvol was, zegen het uwe. Wees met ons in het verdere van deze uw dag. Geef verlangen in het hart ook vanmiddag weer op te mogen gaan naar uw huis. En wil dan onderwijs schenken. We smeken het. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het vijfde vers van Psalm 34. Vreest hem te allen tijd, gij heiligen daaronder vindt dat hij, die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Het vijfde vers van de 34e psalm. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen. Zegen.